Een heel goedemiddag. Fijn om bij jullie te zijn. Het is een voorrecht om Gods woord met jullie te mogen delen. Ik wil met jullie lezen in Efeze hoofdstuk 6 en in Efeze hoofdstuk 5. Dus laten we eerst 5 lezen. Efeze 5 vanaf vers 14 en daarna Efeze 6 vanaf vers 10. Dus we lezen met elkaar de brief van Paulus aan de Efeziërs. Eerst hoofdstuk 5 vanaf vers 14 en daarom daarna hoofdstuk 6 vanaf vers 10. En ik lees hier uit de herziene Statenvertaling. Efeze 5 vers 14. Daarom zegt hij: ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. We lezen hoofdstuk 6 vers 10. Volgende bladzijde, hoofdstuk 6, vers 10. Verder, mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem boven alles het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid en met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, schrijft Paulus, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover. En de tekst waar we vooral met elkaar over na willen denken is hoofdstuk 6 vers 10. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Word gesterkt in de Heere. Als we zo staan, word gesterkt of wees sterk, en daar zou het bij blijven. Als dat het enige zou zijn wat er zou staan, wees sterk, dan zou dat niet zo goed nieuws zijn, want wij kunnen niet sterk zijn in onszelf. De Bijbel zegt ook elders, jullie hebben kleine kracht. Wij hebben kleine kracht. Wij zijn niet zo sterk in onszelf. Als het gaat om het overwinnen van het kwaad in onszelf, als het gaat om de Heere eren en hem gehoorzamen en ook tot zijn eer leven, als het gaat om liefdevol handelen en mensen vol van liefde zijn en de dingen die het meest belangrijk zijn in het leven, dan moeten wij zo eerlijk zijn om ons te realiseren dat wij dat zelf niet kunnen. De moderne cultuur legt enorm de nadruk op zelf. De hele filosofie die heerst om ons heen zegt: geloof in jezelf en vertrouw op jezelf. En je kunt het en weet dat je het kunt. En je moet jezelf ontwikkelen en jezelf ontplooien en je moet jezelf verwezenlijken zelfs. En er wordt heel veel over zelf gesproken. Maar de geschiedenis, als we de geschiedenis van de mensheid bestuderen, dan zien we dat mensen die dachten dat ze een grote mate van beschaving konden bereiken, culturen en de samenlevingen waarvan ze zeiden: wij zijn ontwikkeld, wij hebben ons omhoog gewerkt, wij hebben uitvindingen gedaan, wij hebben allerlei kennis vergaard. En weet je wel, sommige sommige landen of sommige gebieden in de wereld waarvan ze zeiden, kijk, wij hebben het nu bereikt, bleken ook in staat te zijn de meest verschrikkelijke, de meest walgelijke en de meest duistere dingen te blijven handhaven te midden van al hun beschaving. Dat is de geschiedenis van de mensheid. De mens kan zijn eigen kwaad niet overwinnen. Het hart is ziek. En dat is een ziekte waar je niet zelf van kan genezen. En we hebben hier te maken ook met de geestelijke strijd. We worden hier bepaald in Efeze 6 bij het feit dat onze strijd is tegen de overheden en de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Wereldbeheersers van de duisternis. Tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En we moeten ons realiseren dat als je het hebt over wereldbeheersers, daar zijn wij geen partij voor. Ik kan die wereldbeheerser niet overwinnen. Ik kan die bolwerken van Satan, die satanische systemen die overal aanwezig zijn in deze wereld, die boze geesten waar de Bijbel over spreekt, Satan die een mensenmoordenaar van het begin is en een vader van de leugen, wij moeten ons realiseren dat wij die duisternis niet zelf kunnen verslaan. Wie zijn wij om te denken dat wij de geestelijke duisternissen, de geestelijke machten, de duistere machten in deze wereld, dat we die zelf aankunnen? Dat kan niet. De mens is niet alleen zondig geworden, de mens is ook een slaaf geworden. Een slaaf ook van die duistere machten. Dat is wat de Bijbel leert. Dus als we alleen zo staan, wees sterk, dan zou dat ons niet helpen. Want wij redden het zelf niet. Wij kunnen niet sterk zijn in onszelf. Maar er staat, word gesterkt in de Heere. En dat is goed nieuws. Word gesterkt in de Heere. Het gaat over de Heer Jezus. En over de Heer Jezus is eerder in de Efezebrief geschreven dat God hem uit de doden heeft opgewekt en hem aan zijn rechterhand heeft gezet in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende wereld. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Ongelooflijk. Wij kunnen de duisternis niet overwinnen. Ik kan het kwaad uit mijn eigen leven niet zomaar wegdoen. Ik kan niet mezelf veranderen ten diepste. Maar God is in het vlees gekomen. Jezus werd een van ons. Hij heeft volop aan die strijd deelgenomen, de strijd met die duisternis en met die zonde die wij allemaal meemaken. En hij heeft gezegevierd in die strijd. En hij is gestorven voor onze zonde als plaatsvervangend offer. En God heeft hem opgewekt uit de dood. En hij is overwinnaar. En hij staat boven al die duistere machten. Hij heeft die wereldbeheersers, wereldbeheersers van de duisternis, daar heeft hij over gezegevierd. Jezus is overwinnaar en hij is ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij geplaatst. Ver daarboven. Zijn heerschappij daarover is gigantisch. En dan mogen wij in Christus sterk zijn. Niet in onszelf, maar in hem. In hem zijn wij met hem overwinnaars. Het is ongelooflijk wat Paulus daar leert, dat deze Jezus Christus, die zo verheven is, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, alle macht, hij is de Almachtige, dat hij als hoofd aan de gemeente gegeven is. Hij heeft hem als hoofd, hem die het hoofd is over alle dingen, is gegeven aan de gemeente. Hij die heerst over alle dingen is gegeven aan de gemeente. En wij zijn zijn lichaam, de vervulling van hem die alles in alle vervult. Wij als lichaam van Christus, heeft er wel eens over nagedacht, dat is natuurlijk onzagwekkend. Dat wij als gelovigen in de Heer Jezus lichaam van Christus mogen zijn. Dat wij één zijn met Jezus die alle macht heeft. En daarom kunnen wij sterk zijn in de Here, sterk in hem. Niet in onszelf, maar in hem. Ik ben een boekje aan het lezen, dat heet The School of Christ. En dat is uitgegeven, opnieuw uitgegeven door David Wilkerson. En hij kwam dat boekje een keer tegen, iemand gaf hem dat. En toen werd het al lang niet meer gedrukt. En David Wilkerson die werd daar zo door gezegend dat hij besloten heeft om het opnieuw... Hij heeft toen de weduwe van die schrijver uit Engeland heeft hij gevonden. Toen heeft hij aan die weduwe gevraagd of hij het opnieuw mocht uitgeven. En toen heeft hij het opnieuw uitgegeven. En ik heb dat, terwijl ik het al tientallen jaren in mijn boekenkast had staan, ben ik het nu pas aan het lezen. En ik zal u zeggen dat het mij tot rijke zegen is. En er zijn twee dingen die ik daaruit wil delen met u, die helemaal aansluiten op wat ik tot nu toe gezegd heb. Deze schrijver die zegt, ten eerste, wat gebeurt er als je de Bijbel gaat lezen, als je christen wordt? Je gaat beseffen dat er een groot verschil is tussen jou en Jezus, tussen mij en Jezus. Ik kijk naar de Heer Jezus en ik zie dat hij alleen maar voor God leefde en niet voor de mensen, niet voor zichzelf. Zijn motieven waren volkomen zuiver. Hij zette zich voortdurend in voor zijn medemens. Hij had lief als geen ander. Hij diende, kwam niet om gediend te worden. Hij was niet inhalig, hij was niet hebberig. Hij was niet trots, hij was niet ijdel. Maar hij was een en al dienaar. En hij was puur en zuiver. En de Bijbel zegt dat hij zonder zonde was. Je kijkt naar de Heer Jezus en je kijkt naar jezelf. En het eerste wat er gebeurt, is dat je gaat beseffen dat er een groot verschil is. En dat geldt ook voor ons. Weet je, ik ben uit mijzelf niet wie Jezus was. Zo heilig als hij was, zo rein, zo puur, zo liefdevol, zo onzelfzuchtig en dienstbaar. Weet je, het werkt, zo ben ik niet. Mijn motieven zijn soms nog gemixt. Ik ben niet altijd zo rein in mijn denken. Ik denk soms aan dingen, ik wil soms dingen, ik begin soms aan dingen te denken, die zijn niet zo rein. Ik handel ook niet altijd liefdevol. Soms dan beheers ik me niet helemaal. Dan zeg ik dingen die ik beter niet had kunnen zeggen. Of ik reageer heel geïrriteerd. Of ik word ineens heel boos. Dat is helemaal niet goed. Voor mijn medemens, voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. Weet je, ik ben niet zo heilig als Jezus. Het tweede wat deze schrijver zegt is, er is een kloof dus. En die kloof kan je niet zelf overbruggen. Het werkt gewoon niet zo dat je kijkt naar wie Jezus was. En dat je in de Bijbel leest, Jezus was zo heilig. En het is niet zo dat je dan kunt zeggen, nou, zo was Jezus, zo wil ik ook zijn. Ik ga worden zoals Jezus was. Dus er is een kloof tussen wie ik ben en wie Jezus was, of is, kan ik ook zeggen. En ik red het niet om dat te overbruggen. Ik kan niet zomaar zoals Jezus worden. En dat leidt tot wanhoop. En dat is goed. Het is goed dat het tot wanhoop leidt. En misschien herken je dat wel. Ik denk, naarmate je langer christen bent, dat bij tijd en wijle ook wel weer terugkomt. Dat je dat misschien wel vaker meemaakt in je christenleven. Dat je geconfronteerd wordt opnieuw met jezelf. En dat je zou willen dat je heiliger zou zijn. Maar dat ben je nog niet. En het is goed dat je je bewust wordt van je onmacht. Weet je, dat idee van wat zou Jezus doen, what would Jesus do, is ook een heel goede vraag om te stellen, wat zou Jezus doen? Maar nogmaals, het werkt gewoon niet zo dat wij kunnen zeggen, oké, dit zou Jezus doen. Ik kies ervoor om het te doen zoals Jezus het zou doen. Ik ga worden zoals Jezus was. Dat gaat niet lukken. Je kunt het eigenlijk samenvatten met het idee, de oude mens dient nergens toe. De oude mens, ik, die in eigen kracht probeer om als Jezus te worden, of zelfs heel simpel gezegd, ik als gewoon mens die probeer om een christelijk leven te leiden, een heilig leven te leiden, een liefdevol leven te leiden, dat red ik helemaal niet. Ik kan helemaal niet het christelijke leven leiden. Het is goed om soms tot een bepaalde wanhoop daarover te komen, zodat je gaat realiseren, de oude mens dient nergens toe. En dan kun je komen waar God je wil hebben. Namelijk dat je je gaat realiseren dat je alleen maar sterk kunt zijn in de Heer. En dan ga je met Paulus zeggen, met Christus ben ik gekruisigd. Dat oude leven, die oude mens is gestorven met Jezus. Die hele oude natuur die nooit kan worden zoals Jezus, die heeft Jezus met zich meegenomen in zijn dood. Dat oude leven is gekruisigd met Jezus. En dan zegt Paulus, toch leef ik. Maar het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad. Dat is het hele idee van sterk zijn in de Here. Je kunt het zelf niet. Maar in de Here wordt alles anders. In de Here wordt alles anders. Christus in ons. En wij in hem. En leven door geloof in Jezus. Het Christusleven zou je kunnen zeggen. Niet het christelijke leven. Dat zei A.B. Simpson, de oprichter van de Christian and Missionary Alliance. Die sprak over het Christusleven. Niet het christelijke leven. Het christelijke leven wat wij ervan maken, dat deugt soms niet zo. Lees de kerkgeschiedenis. Lees de geschiedenis van de kerk. Lees de geschiedenis van kerkgenootschappen. Lees wat er in de naam van het christendom is gebeurd in de geschiedenis. Echt verschrikkelijk bij tijd en wijle. Ik ben een boek aan het lezen over de geschiedenis van de Joden vanaf de Bijbelse tijd tot nu. En ik lees dat boek en dan schaam ik me soms om bij het christendom te horen. Serieus. Het christendom is zo afgedwaald bij tijd en wijle. Dus niet het christelijke leven, niet het christendom leven, niet het kerkelijke leven. Maar het Christusleven. Het leven met Christus. Het oude is voorbij gegaan. Dat oude kan zich niet opwerken tot het leven van Jezus. Maar we kunnen sterk zijn in de Here en in de sterkte van zijn macht. Dat is het goede nieuws. Nou, weet u het... Het bijzondere van de zinsconstructie is, wordt gesterkt in de Here, dat het passief is, passieve vorm, dat wil zeggen het wordt aan je gedaan. Je kunt het dus niet zelf, maar je wordt gesterkt, passieve vorm, maar het is wel gebiedende wijs. Wordt gesterkt in de Here, uitroepteken, is gebiedende wijs. Dus een passieve vorm in de gebiedende wijs. Datzelfde hebben we gelezen in hoofdstuk 5, wordt vervuld met de geest. Je kunt jezelf niet vervullen, maar je krijgt wel de opdracht om je te laten vervullen. Misschien kan ik het even concreet maken met, als ik vanmiddag tegen u zou zeggen, word aangesproken. Ik zou tegen u vanmiddag zeggen, word aangesproken. Dan zou u zeggen, word aangesproken, dat gebeurt toch aan mij? Ik bedoel, ik word aangesproken als iemand tot mij spreekt, of ik spreek tot u vanmiddag en het spreekt u aan. Dan wordt dat aan u gedaan, dat overkomt u, dat doet de Heere. De Heere spreekt tot u, wordt aangesproken, de Heere spreekt je aan. Dus het is een beetje raar dat ik dan tegen u zeg, wordt aangesproken. Hetzelfde is, wordt gesterkt of wordt vervuld. Dat kan je helemaal niet zelf. Maar toch kan je blijkbaar wel bepaalde dingen doen, want het is ook gebiedende wijs. Kijk, je wordt vanmiddag misschien wat meer aangesproken als je ook luistert. Als je moeite doet om te luisteren. Als je een open hart hebt om de boodschap van de Heer te horen vanmiddag, dan word je meer aangesproken. Dus er zijn bepaalde dingen die je kunt doen, opdat datgene wat je zelf niet kunt, toch gebeurt in je leven. Word gesterkt. Je kunt bepaalde dingen doen om sterk te zijn in de Heer. En daar willen we met elkaar over nadenken. Want als er één ding is wat wij nodig hebben, dan zijn het mensen die sterk zijn in de Heer. Weet u, wat er gebeurt in deze gemeente aan goeds? Wat er van de Heere gebeurt in deze gemeenschap die jullie met elkaar vormen? Dat staat of valt met mensen die sterk zijn in de Heere. Dat heeft niet vooral te maken met wat er in deze samenkomsten gebeurt. Met de sprekers, je kunt de beste sprekers van Nederland hebben. De beste predikers. Maar er zal wat gebeuren in een gemeente als mensen sterk zijn in hem. Ik ben 2 keer een hele periode voorganger geweest van een gemeente. Vaste voorganger, waarin ik heel veel sprak in de gemeente. En leerde de gemeente helemaal kennen. En na 1 of 2 jaar had ik door wie de geestelijke pijlers van de gemeente waren. Ik had op een gegeven moment door wie de bidders waren in de gemeente. Ik kreeg door wie er sterk waren in de Here. En ik kwam regelmatig mensen tegen waarvan ik gewoon wist diep van binnen, die mensen zijn sterker in de Heer dan ik zelf ben als voorganger. En daarmee staat of valt wat er van Gods geest gebeurt in een gemeente. En het is zo mooi als mensen leren om sterk te zijn in de Heer. We worden allemaal verleid om zo'n soort leven te leiden dat we eigenlijk afzwakken in het leven met eer. Dat is nou de geestelijke strijd waar we mee te maken hebben. Dat is een gigantische geestelijke strijd. En de Satan doet er alles aan om ons af te drijven van de loutere en de eenvoudige toewijding aan Jezus, zodat we zwakker worden. Zodat we een beetje slap worden. Dat er geen kracht is. Dat we wel in de kerk zitten en dat we wel belijden in Jezus te geloven. Maar dat er geen overvloed is. Dat er weinig zalving van Gods geest is. En dat hoeft niet zo te blijven. Dat hoeft niet zo te blijven. Misschien kan ik iets delen uit mijn eigen leven. Ik ga een paar dingen vertellen die ik gewoon zelf heb meegemaakt. Om het wat dichterbij te brengen. En om ons te helpen te begrijpen hoe we sterk kunnen zijn in de Heer. Een paar maanden geleden, ik weet niet wanneer ik hier voor het laatst was. Het was al langer, denk ik. Maar op een gegeven moment in februari van dit jaar werd ik sterk gedrongen en lukte het mij ook om veel meer dan anders tijd door te brengen in het woord. Dat is ook mijn roeping. Ik heb een roeping om dienaar van het woord te zijn. En misschien wel meer dan ooit nam ik de tijd, soms hele ochtenden, soms zelfs hele dagen, dat ik op een hele afgelegen plek was. Ik heb een plek waar ik kon zijn, waar ik helemaal alleen ben. En dat ik gewoon aan de tafel van de Heer zat. Weet je, Psalm 23 gaat over de goede herder, dat Heer de herder van ons leven is. Maar Psalm 23 gaat ook over de gastheer. U bereidt voor mij een maaltijd, zoals vanmiddag gedaan is. U bereidt voor mij een maaltijd voor het oog van wie mij benauwen. En dan mogen we gaan zitten aan de tafel van de Heer. We mogen eten van de maaltijd die Hij voor ons bereid heeft. En dan staat er ook, mijn beker vloeit over. En mijn vrouw die heeft lange tijd gebeden dat het in mijn bediening niet zo zou zijn dat ik vanuit het onderste in de kan zou uitdelen in mijn bediening. Weet je wel, dat mijn beker een beetje gevuld was tot ongeveer misschien 1/5 of 1/6, een beetje onderin. En dat ik van daaruit een beetje zou uitdelen. Maar mijn vrouw die heeft gebeden dat er een overvloeiende beker zou komen. Mijn beker stroomt over. En wat ik deed is, ik nam veel meer dan anders de tijd om gewoon dat woord tot mij te nemen. Lezen, lezen, lezen. En ik werd er zo door gevoed. Ik kwam erachter dat ik eigenlijk een beetje uitgehongerd was. Dat ik mijzelf geestelijk eigenlijk verwaarloosd had. En ik merkte dat het zo'n genot werd om in de Bijbel te lezen. Echt niet een moeten, zo van, ja, ik moet in de Bijbel lezen, maar gewoon heerlijk. En de lessen en de bemoedigingen en weet je wel, de dingen sprongen eruit. Het was gewoon levend. En op een gegeven moment ervoer ik zo de aanwezigheid van de Heer, terwijl ik daar op dat plekje zat, in een caravantje in het bos, zo de aanwezigheid van de Heer Jezus, dat ik werkelijk, en ik was gewoon met Hem en ik merkte dat Hij bij mij was. En zijn aanwezigheid was zo tastbaar voor mij, dat ik dacht op dat moment, als ik nu het bericht zou krijgen, als mijn vrouw nu zou bellen met het bericht dat Trump vermoord zou zijn, dan zou ik niet deze plek verlaten om achter de televisie te gaan zitten om het nieuws te volgen rondom de moord op de president van Amerika. Want ik wil liever zitten in de aanwezigheid van de koning der eeuwen. Die president van Amerika komt en gaat. En over een paar jaar is hij er al niet meer. En over 20 jaar denkt bijna niemand meer aan Trump. Maar ik heb nu contact met de koning der eeuwen. Met de koning wiens koninkrijk is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Met degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En mijn beker begon over te vloeien. En in die maanden, ik heb vaak 5 spreekbeurten per week. Ik ga soms van samenkomst naar samenkomst. Maar het ging moeiteloos. Moeiteloos. En op veel plekken waar ik kwam merkte ik dat er wat gebeurde. Ik sprak in Assen. En het was zo'n zalving van Gods geest. Dat ik merkte dat iedereen, dat gewoon mensen tot diep in hun hart aangeraakt werden. En dat God echt de gemeente opriep om terug te keren naar hem. En er was een oproep ook om naar voren te komen voor gebed na de dienst. En dat doen we vaak. En dan komen er 1 of 2 mensen. En nu kwamen er 25, 30 mensen naar voren. We hebben nog bijna 2 uur gebeden met mensen. Niet alleen ik, maar ook anderen. Mensen die in tranen waren. Mensen die huilden en die zich bekeerden. Mensen die zonde beleden. En ik kreeg 2 weken geleden nog een brief van een jongstel die zeiden: ons hele leven is radicaal veranderd sinds die dienst. Een overvloeiende beker, waarvan ik merkte dat het ineens in de samenkomst ook begon te gebeuren. En daarna, ik moest naar het buitenland, ik was 11 dagen in het buitenland. Ik kwam terug en er lag allemaal werk op mij te wachten. En bepaalde dingen waren blijven liggen. En ik werd weer zo meegesleurd met door mijn werkzaamheden en door schrijfopdrachten en vergaderingen en gesprekken en klusjes in huis en de boekhouding en de website en nog 20 andere dingen. En je merkt dat je er afgetrokken wordt, dat je weggetrokken wordt. Ik merk zo'n strijd de laatste 1,5 maand, dat het bijna niet meer lukt om dit vast te houden. Dat je eigenlijk weer terugvalt in je oude patronen, gewoon van je werk doen, dat het weer gewoon wordt. Terwijl wij geroepen zijn tot een buitengewoon leven. Wij zijn geroepen tot het buitengewone. En ik weet gewoon, en ik deel dat, is persoonlijk, ik deel dat gewoon van, dit is, voor mij is dit die geestelijke strijd. Houd stand, zegt Paulus, tot 3 keer toe, blijf staande. Ga door in dat waar God je toe roept. Laat je niet afleiden. Laat je niet beroven van je kracht. Maar word vervuld. Blijf vervuld worden met de geest. Blijf gesterkt worden door de Heere. Word gesterkt. En de beide zinsconstructies zijn voortdurend. Laat je voortdurend vullen met de geest. Laat je voortdurend sterken door de Heer. Wees voortdurend sterk in de Heere. Het is zo mooi als mensen sterk worden in hem. Die mensen hebben wij nodig. En ik wil nog, weet je, ik moet ook terugdenken aan een dierbare vriendin. Ik weet zeker dat velen van jullie kunnen weten, kennen mensen waarvan je gewoon diep van binnen weet, die zijn sterk in de Here. Want dat zijn mensen die jou tot zegen zijn. Frida was zo'n vrouw in ons leven. Ik was predikant in Meppel en Anne was oudste en Frida was zijn vrouw. En ik heb heel goed samen kunnen werken met Anne, met haar man. En toen kregen we al heel goed contact, ik leerde hen kennen. Ze hadden eerst een heel gezapig, traditioneel, christelijk leven. En toen werden ze vervuld met de geest. Toen werd alles anders. Toen ging ze wonderen meemaken. Ik kan me heel goed herinneren dat ze vertelde dat in die tijd, dat ook de aanwezigheid van de Heer zo reëel was op hun erf. Een boer en boerin, een boerenerf. En ze zeiden, God was zo nabij. We hebben gezongen, vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. En zij maakten letterlijk mee dat hun huisgezin, het huis waar ze woonden, het gezin wat ze vormden met elkaar, vervuld werd met de glorie van de Heer. Dat er op een gegeven moment een oude dame, die kwam hun erf oplopen. En die klopt gewoon aan. En die zegt, ik weet niet wat het is, maar ik geloof dat ik hier moet zijn. En ik voel me gewoon gedrongen om hier te zijn. En toen zeiden Anne en Frida, nou kom binnen. En ze gingen met haar praten. En er kwam heel veel nood naar boven. En ze konden die vrouw tot zegen zijn. En ze hebben haar tot Jezus geleid. En ze met haar gebeden, die vrouw die ontving zo'n rijke zegen. En die dingen gebeurden. Gebeurden gewoon. Op hun erf. Weet je, en toen werd ik voorganger in Emmeloord. En toen kozen wij ervoor, toen hebben wij met Anne en Frida intensief contact gehouden. Ik was geen predikant meer van hen. Ik was nu weg, niet meer hun predikant. Dan kan je misschien nog wel persoonlijker en meer als vrienden met elkaar bij elkaar komen. En dat deden we, intensief. Een paar keer per jaar zaten we uren te praten. En ik zal je zeggen dat Frida mij heel wat keren dingen gezegd heeft die ik moest weten. Ze zei dingen die zo raak waren. Zij was een vrouw van gebed. Ze waren samen een echtpaar van gebed. Veel gebed. Veel afstemmen op de leiding van de Geest. En ze zei dingen en dat was voor mij gewoon raak. Ze heeft ook dingen gezegd over mijn bediening die nog helemaal niet aan de orde waren, die later zijn gekomen. Ze heeft heel concreet dingen genoemd die nog niet aan de orde waren, waarvan ik wel wist toen ze zei dat het resoneerde in mijn hart. En later, nu zijn we 13 jaar verder, ik zie dat het precies zo gegaan is. Ik denk dat zij de gave van profetie had zonder dat ze ooit zei, zo zegt de Heer. Maar ze zei profetische dingen. Maar ze was sterk in de Heer. En ze was niet alleen voor ons tot zegen, ons als predikant zegbaar, maar voor veel jongeren, voor dieners, voor allerlei mensen. En ze is in één keer door de Heer thuis gehaald, 59 jaar oud, ging nog even het jeugdhonk, wat ze op hun erf ook hadden, er kwamen heel veel jongeren bij hun thuis. Het jeugdhonk even afsluiten, ze kreeg een enorme hersenbloeding, is buiten bewustzijn gevonden door haar man en in de ambulance overleden. Totaal geen afscheid kunnen nemen, in één keer door de Heer thuis gehaald. En we waren natuurlijk bij haar begrafenis. Een grote schok dat ze overleed. Er waren 1200 mensen op de begrafenis van een boerin uit Drenthe. Die nooit ver van huis kwam, die niet wilde reizen. Maar die sterk was in de Heer. Want ze was een kanaal van zegen voor ontzettend veel mensen geweest. Weet je, het loont om de prijs te betalen voor het sterk zijn in de Heer. God is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Hij is rijk voor alle die hem aanroepen. Ik heb in het leven van Frida gezien dat God rijk is voor de mensen die hem aanroepen. Zoekt en je zult vinden. Hij laat zich vinden. Bid en je zal gegeven worden. Klop en de deur zal voor je opengedaan worden. Ga aan de tafel van de Heer zitten en je zult gevoed worden. En dan ga je gebedsverhoringen meemaken. Er zijn twee dingen die wij vooral tegenkomen in de geestelijke wapenrusting. En dat is ten eerste het woord. Want de beschrijvingen gaan niet de hele wapenrusting uiteenzetten. Het is niet echt een bijbelverklarende preek vanmiddag, maar het is meer een oproep. Maar de beschrijving van de wapenrusting begint met uw middel omgord met de waarheid. Nou, Gods woord is de waarheid, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus laat je middel omgord zijn met de waarheid. De waarheid houdt de hele wapenrusting bij elkaar, zoals je gordel, je kleding allemaal bij elkaar houdt. En het eindigt met het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Dus als je sterk wilt zijn in de Heer, moet je ook tijd nemen voor zijn woord. In diezelfde maanden die ik net vertelde, februari, maart, april, werd ik hier wakker 's nachts. En soms heb je dat, hè, dat je in één keer ergens aan moet denken, dat je gewoon weet, nou, ik zie dit nu in één keer zo duidelijk. Het dringt zo diep tot me door, dat je gewoon eigenlijk weet dat God je iets duidelijk maakt. En ik werd midden in de nacht wakker. En ineens, ik had in die weken soms ook een diepe droefheid over de toestand van kerken en gemeenten in Nederland. En ik werd wakker en ik dacht in één keer, er is een hongersnood naar het woord. Er is in Nederland een hongersnood naar het woord van God. Ook in de levens van heel veel christenen is er eigenlijk hongersnood, er wordt veel te weinig gegeten en we zijn uitgemagerd, we zijn vermagerd, maar we hebben het niet eens door. Dat idee drong tot mij door. Veel christenen, en dat heb ik zelf ook, is in mijn leven ook gebeurd, dat je hongert jezelf uit, je raakt magerder en magerder, je wordt dus zwakker en zwakker, maar je hebt het niet eens door. Dat is ook de tactiek van de duivel. Als de duivel het voor elkaar kan krijgen om keihard ons aan te vallen en keihard ons af te leiden en we hebben niet eens door dat hij daarmee bezig is, We zijn ons niet eens bewust van de geestelijke strijd. Dan is hij aan de winnende hand. Maar je mag tot de conclusie, of je mag tot het besef komen, ik ben eigenlijk uitgehongerd. En het eerste wat belangrijk is, en ik hoop dat er onder u zijn die daar ook voor kiezen vanmiddag, is dat je beslist om weer de tijd te gaan nemen om in die Bijbel te lezen. En dat je dat niet vanmiddag hoort als, nou dan moet ik weer zoveel, of de dominee zegt weer dat ik dit moet of dat moet. Weet je wel, dat er weer alles opgedragen wordt, dat je het niet zo hoort. Maar dat je het ziet als een uitnodiging om aan de tafel van de Heer te gaan zitten. Zodat hij ervoor gaat zorgen dat je gevoed wordt en dat je beker gaat overvloeien. Dat je niet leeft uit het onderste in de kan. Dat je niet leeft uit een klein bodempje onder in de beker. Maar dat je gaat leven vanuit een overvloeiende beker. En dat is wat God wil geven. Hij wil zijn zegen en zijn geest niet met mate geven, maar overvloedig. Hij wil ons vervullen. Hij wil ons volmaken. Dat is wat God wil. Het ligt niet aan hem. Maar laat je je vervullen. En ben je bereid om jezelf te laten voeden met het woord. En ik zal u zeggen, als dit moment, zoals nu, op zondag, dat wij met elkaar gevoed worden vanuit het woord. Als dat het enige is aan geestelijk voedsel wat u krijgt in de week, dan redt u het niet. Ja, dan kunt u wel een beetje christen zijn, maar dan gaat er wel iets mis. Net zo goed als dat je het ook niet redt als je week in week uit maar één keer in de week fysiek aan tafel gaat zitten. Je gaat elke dag aan tafel zitten, elke dag neem je voedsel tot je en daarom ben je gezond. Maar als je één keer in de week geestelijk voedsel tot je neemt, dan kan je niet echt gezond worden. Je redt het niet alleen met de preken van de voorganger. Het is veel fijner en veel mooier als je ook zelf de kracht van dat woord gaat meemaken. En dat gebeurt, dat kan. Mijn eigen zoon, Lucas, die vertelde dat hij een bijbelleesrooster nu volgt. En dat doe ik nu ook. Ik volg nu weer een bijbelleesrooster, waardoor ik in één jaar door de Bijbel heen lees. Dat heb ik vroeger ook veel gedaan, maar ook jarenlang niet. En nu doe ik het weer wel. En ik zal u zeggen dat het een genot is om het te doen. Gewoon één keer per jaar door die Bijbel heen lezen. En dat is echt niet zo moeilijk. Als je een half uur per dag neemt, dan kom je er al. Een half uur per dag is 1/48 van je tijd. Dat is 2% van je tijd. Iets meer dan 2% van je tijd. Voor Gods woord. En weet je, dan omgord je je middel met de waarheid. Satan verleidt ons door leugen. We hebben de waarheid nodig. En we hebben in de strijd het zwaard van de geest nodig. Zonder zwaard kunnen we niet de vijand overwinnen. En daarvoor hebben we Gods woord nodig. En het tweede wat heel duidelijk naar voren komt in Efeze hoofdstuk 6 is gebed. En bid bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking in de geest. Daarin waakzaam met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Wees trouw in gebed. Bij elke gelegenheid bid, smeek. Wees waakzaam, volhard in gebed. En bid voor alle heiligen, bid voor de mensen om je heen. Ook daardoor ben je sterk in de Heer. Die twee dingen. Weet u, ik moet bij dit hele gedeelte en in de boodschap die ik vanmiddag met u wil delen, is het, ik weet niet waarom, maar ik moet denken aan een aantal vrouwen in mijn leven. Ik heb al Frida genoemd, ik noem nog een andere vrouw. Anneke. Zij was de beste vriendin van mijn moeder. Zij heeft mij in de wieg zien liggen. Toen ik geboren ben, was zij al jarenlang een goede vriendin van mijn moeder. Zij is zelf nooit getrouwd, dus zij is altijd een huisvriendin gebleven van mijn ouderlijk huis, van ons gezin. Toen ik 10 jaar oud was, zijn mijn ouders gescheiden. Dat is een trauma dat je meemaakt als kind. Dat besef je dan niet zo. Maar naarmate ik ouder werd, naarmate ik volwassen werd en vooral toen ik ging trouwen, toen merkte ik hoeveel dat met mij gedaan had. Hoeveel onzekerheid en ook angst dat in feite bij mij teweeg had gebracht. Maar Anneke is altijd een hele trouwe vriendin gebleven van mijn moeder. En Anneke was sterk in de Here. Ik weet zeker dat Anneke voor mij gebeden heeft vanaf dat ik geboren ben. En ik weet ook zeker dat ze heel veel gebeden heeft voor mijn vader, voor mijn moeder, voor mijn zussen en voor mij toen mijn ouders gingen scheiden. Ze bleef altijd komen. Een paar jaar na de scheiding van mijn ouders ben ik tot bekering gekomen. Wonderlijk, want mijn ouders waren een beetje traditioneel gelovig, gingen een beetje naar de kerk, maar dat verwaterde, was een beetje vrijzinnige kerk geworden. We gingen steeds minder naar de kerk. Ik kan me vooral herinneren dat we leuke spelletjes deden op de club, maar niet veel meer dan dat. Maar we gingen steeds minder naar de kerk. Mijn ouders waren helemaal niet zo vroom. Ik ben een beetje met het christgeloof opgevoed. Zijn hart was open. En hij wilde het horen. Hij wilde weten hoe dat zat bij ons. En ik merkte al dat hij bezig was om echt terug te komen. En toen kwam er een hele groep vrienden van mijn oudste zoon. Die kwam over de vloer bij ons. En er was een meisje. En die kwam in gesprek met David. En op de een of andere manier heeft zij dingen gezegd. En die vertelde hem dingen. En dat was raak. Ik weet niet eens wat ze gezegd heeft. Maar hij gaat naar boven. En hij knielt neer bij zijn bed. En hij bidt voor het eerst vanuit het diepst van zijn hart tot de Heer Jezus. En hij komt terug bij de Heer. Sindsdien, weet je, dit houdt ook stand. Ik merk nu dat hij ongelooflijk groeit in zijn geloof. Soms loop ik zijn kamer binnen en ligt hij geknield bij zijn bed. Terwijl hij een jaar geleden gewoon nog helemaal niet geloofde. Een vriend van hem, die ook al jaren bij ons over de vloer komt, die totaal niet uit de christelijke gezin komt, zegt een paar maanden geleden tegen ons: ik wil graag met jullie praten over het geloof. 2 uur lang zitten praten met een totaal niet gelovige jongen die zeer geïnteresseerd is geraakt in het geloof. Een onvergetelijk gesprek. En ik zeg daarna tegen hem: weet je wat we gaan doen? Ik heb een videoserie dat heet Christianity Explored. Dat zijn korte video's van 15 minuten. En dat kunnen we gewoon kijken. En dan gaan we gewoon met elkaar eten. En kijken we naar die video met het bord op schoot. Zitten we op een beamer. 2 meter groot scherm. Zitten we met de beamer te kijken naar die aflevering. Het is maar 15 minuten, maar de kern van het geloof wordt uitgelegd in die 10 video's of zo. En wat we dan doen, dan gaan we gewoon daarna erover doorpraten. Dus de eerste keer was niet alleen die vriend van David er, maar ook nog een andere vriend. En nog een echtpaar uit de kerk, waarvan de man ook niet gelovig is. Zaten we al met 6 mensen of 7. En de keer daarna zaten we met 9. En we zitten nu meestal met 12 tot 15. En de helft van die mensen is niet gelovig. Die komen ineens bij ons over de vloer. Het blijkt een ontzettend mooi concept te zijn. Het is niet de hele avond, het is van 6 tot 7:30. Je zit tijdens de maaltijd naar een video te kijken en heel informeel praat erover door. We zijn niet aan het evangeliseren, maar wij als gelovigen vertellen hoe wij de dingen zien en hoe wij de dingen beleven. En de ongelovigen vertellen hoe zij de dingen zien, hoe zij de dingen beleven. We luisteren naar elkaar, er gebeuren hele mooie dingen. En zonder dat we het georganiseerd hebben, merken we ineens dat ongelovige mensen meer willen weten over Jezus. En ik merk op die woensdagavond, als we dat doen bij ons thuis, dat er iets van God gebeurt. Er gebeurt iets van de Here. Ik ben zelf soms ontroerd, als ik erbij ben, dat ik denk, hoe is het mogelijk hoe dit gesprek loopt? Wat een openheid, wat een kwetsbaarheid. Maar we komen echt op de waarheid. Hier klinkt de waarheid gewoon. Hier wordt Jezus gewoon gepresenteerd. Dat gebeurt. Weet u waarom? Omdat mijn vrouw haar warroom ontdekt heeft. Er is zalving van God omdat mijn vrouw sterker in de Here is dan ooit. Elke morgen zit mijn vrouw om 7 uur in de Bijbel te lezen. Op een gegeven moment ziet ze de krantenjongen. En die ziet haar ook elke morgen om 7 uur zitten. Dus die jongen die zwaait op een gegeven moment. En de volgende dag zwaait hij weer. Zwaait een paar keer naar mij. Mijn vrouw denkt, ik ga voor hem bidden. En de eerste zondag daarna zit ze in onze kerk in Harderwijk. Ziet ze ineens die krantenjongen in de kerk zitten. Blijkt dat hij vroeger altijd in onze gemeente kwam. En zijn moeder ook. En dat zijn oom en tante nog steeds in onze gemeente zitten. En hij dacht diezelfde week, laat ik weer eens naar die kerk gaan. Dat zijn toch wonderlijke dingen? Dat kan je niet verzinnen. Ze kenden hem helemaal niet. Ze wisten niet eens wie die was en hoe die heette. Nou, en zo zijn er veel meer dingen. Gewoon mooie dingen die gebeuren. En we mogen voor jongeren tot zegen zijn in ons huis. En hier gaat het om dat we ons laten vullen. Dat we sterk zijn in de Heer. En die mensen hebben wij nodig. En ik zeg niet dat ik dat altijd ben. Ik denk dat ik nog eerder iemand ben die anderen nodig heeft die sterk zijn in de Heer. Ik zoek ze ook op. Ik heb nog steeds een mentor. En die mentor heb ik nodig. Maar ik begin wel een beetje te begrijpen wat het is om sterk te zijn in de Heer. En ik weet dat er onder u zijn die dat nog beter begrijpen dan ik. En ik hoop dat u vanmiddag aangespoord en bemoedigd wordt om u niet langer te laten verzwakken door de listen van Satan. Er is één grote tactiek die hij heeft en dat is afleiding. Afleiding. Dat je de tijd niet benut. Vers 16 van hoofdstuk 5, buit de geschikte tijd uit. De afleiding van de boze is, je hebt een bepaalde tijd. We hebben maar een aantal jaren hier op aarde. We hebben maar enkele tientallen jaren. Misschien iets meer dan enkele tientallen jaren, maar dat blijft heel weinig. Je hebt een bepaalde tijd. Maar laten we ermee stoppen om al die tijd te laten vullen met werk, met geld verdienen, met onze hobby's, met onze sport, met ons vermaak, met de klusjes in huis, met alles wat moet gebeuren, met alle verplichtingen en alle verantwoordelijkheden, met rennen, 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 werken, werken, werken en doen, doen, doen. En we laten ons niet voeden en we bidden eigenlijk nooit. Dan zegt Paulus, buit de tijd uit. Gebruik de tijd die je hebt om sterk te worden in de Heer. Die film War Room die eindigt ermee dat de vrouw van het echtpaar die centraal staat in die film, die zegt aan het einde van die film, als haar man uiteindelijk weer een baan krijgt, maar veel minder gaat verdienen dan voorheen, dan zegt haar vrouw tegen hem, I'd rather have a man chasing after Jesus than a house full of stuff. Ik heb liever een man die er naar jaagt om Jezus beter te leren kennen dan een huis vol met spullen. En dat is de tijd uitbuiten. De tijd uitbuiten om sterk te zijn in de Heer. En dat we ook bidden voor de voorgangers, daar eindigt Paulus mee. Bid voor mij, zegt hij, dat ik met vrijmoedigheid het woord zal kunnen brengen. Dat betekent, daar sluit ik mee af, het laatste wat ik wil zeggen, ik heb het gehad over deze gemeente. Als u verlangt naar geestelijke zegen in deze gemeente, ik zei het eigenlijk al eerder, maar dat hangt echt niet alleen van de voorgangers af. Of er zegen is in de samenkomsten van deze gemeente, hier op zondagmiddag, in deze zaal, hangt niet alleen af van iemand zoals ik, van mijn hartsvoorbereiding, van mijn preekvoorbereiding, van mijn gaven, van mijn inzet. Het hangt niet alleen af van degene die op het podium staat. Paulus zegt, bid voor de voorgangers. Het hangt net zo goed af van de gemeente. Net zo goed. Het is belangrijk dat de voorganger gesterkt is in de Heer en vol is van de geest. En gebeden heeft. Gebeden heeft voor de dienst, gebeden heeft voor de mensen. Maar het is net zo belangrijk dat de gemeente gesterkt is in de Heer, vol is van de geest en gebeden heeft voor de voorganger. En als dat gebeurt, ja, dan gaan er bijzondere dingen gebeuren. En dan geloof ik echt dat er een ontwaker kan komen. Zoals Paulus ook zegt, ontwaak, u die slaapt. Sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En dat wens ik u toe. Dit ontwaken, dat je uit je geestelijke slaap gewekt wordt. Dat je geactiveerd wordt, dat je sterk gemaakt wordt. Dat je opstaat uit de doden en dat Christus over je zal lichten. Halleluja. Amen.